Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Goedenavond bij alweer de vijfde aflevering van dit seizoen vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons in je eigen favoriete podcast-app, waar dat dan ook maar is. En we zijn ook nu live te zien. Op dit moment, als je naar de Facebookpagina van Mr. Motley gaat of na de uitzending op YouTube. Ja, dan zie je ons zitten en dan zie je ook visuals. Die zijn vanavond van Noortje van den Einde, alias Noraly. Dat is haar artiestennaam, zullen we maar zeggen. En aan het eind van het uur een project dat op crowdfund-website Voor de Kunst staat. Dit keer dichter Bram Schrijnen. Hij is al vele jaren dichter, maar het kwam er nooit van om een bundel uit te brengen. En nu moet dat dan toch echt gaan gebeuren. Maar we beginnen met Kevin Osepa. Hij is geboren op Curaçao en woonde er een aantal jaar, maar emigreerde op jonge leeftijd naar Nederland. Hij onderzoekt in zijn foto's en films hoe de Afro-Caribische identiteit en wat er gebeurt als je die in een heel andere context plaatst, zoals de Nederlandse, wat er dan gebeurt en hoe die is opgebouwd. In de reeks Mester Blousé levert dat portretten en foto's van objecten op met een mysterieuze aantrekkingskracht, alsof ze heel even de magie onthullen die aan ze wordt toegekend. Momenteel legt Kevin de laatste hand aan een film voor het Tropenmuseum, waarin hem gevraagd werd te reageren op wat er in de collectie zit over Curaçao. En zijn antwoord is een film die een rijker en een actueler beeld moet schetsen van dat eiland en de Nederlandse Caribische identiteit. Kevin, welkom.
Dank u wel.
Leuk dat je er bent.
Ja, mooie intro.
Ja, vind je hem? Daar ben ik al pas bij.
Heel goed geschreven.
Heel goed. Hey, je bent geboren op Curaçao. Hoeveel van dat leven daar heb je meegemaakt? Wat herinner je er nog van?
Ja, het voelt als mijn hele 17 jaar. Dus ik was daar geboren en tot mijn 17e heb ik daar gewoond. Dus forever eigenlijk.
Ja.
Ja. En nu ben ik 7 jaar in Nederland.
Heel anders.
Ja, heel anders. Ja.
Je woont in Utrecht, hè?
Ik woon in Utrecht, klopt.
In die fotoreeks Mester Blousé, die ik even aanhaalde al, vernoemd naar het merk wasmiddel, onderzoek je de cultuur, de spirituele opvattingen en de rituelen van het eiland en hoe die dan jouw identiteit hebben gevormd.
Ja.
Wat zijn je bevindingen?
Ja, dat het niet iets is dat heel veel jongeren mee bezig zijn, van mijn leeftijd, van Curaçao. Dat het, maar dat het toch iets dat ons verbindt. En dat vind ik heel mooi. Dus als ik bezig ben met vooral mensen vanuit met een Afro-Caribische achtergrond, als ik bezig ben over Blauwsel of iets, dan merk ik wel dat iedereen samenkomt. Omdat je een thema, je hebt iets gemeens, maar dat je niet echt heel goed weet wat het is. You cannot point your finger because you don't speak about it a lot.
Yeah.
Maar het is wel daar. Dus dat vind ik wel fijn als ik daarover heb.
En wat is dat inderdaad, die blauwe kleur? Die zit heel veel in je foto's. Leg dat eens uit voor ons.
Dat is van Blauwsel. Dat is een wasmiddel om witte kleren mee te wassen. Een oud wasmiddel. Komt oorspronkelijk uit Frankrijk. En witte kleren hebben een tendens om iets gelig te worden.
Ja.
Dus dan voeg je een contrasterende kleur aan het water toe om het recht te trekken, zeg maar. Maar tegenwoordig gebruik je bleekmiddel. Dus je hebt dat niet meer nodig. Maar in de Antilliaanse cultuur en heel veel Afro-Caribische religies gebruiken ze dat voor bescherming. Dus ze smeren dat op baby's, om baby's te beschermen. Of als je ergens naartoe gaat waar heel veel mensen naar jou gaan kijken, dan smeer je een beetje Blauwsel om jezelf te beschermen.
Ja, oké. Okay.
Maar ik vind het heel interessant dat een gemeenschap de power heeft om een product een hele andere betekenis te geven. En dat het economisch ook stabiel wordt gehouden, want nog steeds produceren ze dat. Maar mensen kopen dat juist om iets anders ermee te doen dan kleren wassen.
Dus precies. Niet om te wassen, maar als rituelen.
Precies. En dat vind ik heel mooi. Dat het is een vorm van kracht. En het is ook taking back een kleur dat... Want het is een heel goedkoop product. Dus vandaar dat mensen dat heel veel kunnen kopen en heel veel kunnen gebruiken. Want als je kijkt naar lapis lazuli, dat is het oorspronkelijke blauw dat uit een steen komt, dat is heel duur. Maar dit is het is een synthetisch product, maar het is heel goedkoop.
En het is ultramarijn, is geloof ik de term. Hè? Dus het is heel hel blauw, heel mooi. Dat zit bijvoorbeeld in een zelfportret uit die reeks.
Ja.
Misschien kunnen we aan de hand van een paar van die foto's uit die reeks eens kijken van hoe die identiteit dan gevormd wordt.
Ja.
Want we zien een zelfportret van jou met jouw oor helemaal...
Helemaal blauw gemaakt.
Helemaal blauw, ja.
Dat is een foto... In mijn werk probeer ik ook Blauwsel uit zijn context te halen. Dus niet per se, want ik probeer nieuwe rituelen zelf te ontdekken. Als je kijkt naar hoe rituelen ontstaan, sommige zijn heel binnenshuis. Gebeurt alleen in één huis, dat bekend. Alleen in een buurt, of heel Curaçao, of hele Nederlandse Antillen. En dat vind ik heel interessant. Maar dit specifieke foto heb ik Blauwsel op mijn oor gesmeerd om jezelf te beschermen wat als wat je tot je neemt. Dus om ook mensen daar na te laten denken over wat de betekenis is. Dus niet letterlijk gebruiken op een baby, maar ook een beetje uit zijn context te trekken.
Want het ritueel is, je doet het bij een baby op zijn voeten, geloof ik, hè?
Ja, of in een kruin, als ze net pas geboren zijn, 7 dagen. Ja.
En jij hebt het als volwassene gedaan en dat is eigenlijk een nieuwe lading.
Om mezelf te beschermen. Dus wat betekent het dan als ik me op mijn oor smeer? Of als ik het helemaal blauw naar hier kom? Wat wil ik dan zeggen? Wat is het statement? Dat is het, ja.
En dat is natuurlijk een opvallend beeldend ding, die kleur blauw. Maar is het ook iets wat voor jou echt waarde heeft, als in, ik wil voor mezelf zoeken of dit een nuttig ritueel is? Of is het meer beeldend?
Nee, het is, voor mij is het respect voor mijn voorouders. Waarom gewoon heel project ook. Want veel mensen vragen ook aan mij, geloof je in dit soort rituelen of bijgeloven of zo. Maar voor mij doet het er niet aan toe. Het is voor mij belangrijker dat ik respect toon aan wat mijn voorouders hebben achtergelaten. En dat vind ik mooi. Bijvoorbeeld dat blauw, dat vind ik gewoon fantastisch. En hoe kan ik dat gewoon verder voortzetten?
Want kun jij schetsen hoe jij opgegroeid bent met dit soort rituelen? Want vanuit Nederland is dat natuurlijk
Het is zo dat op Curaçao dat... Ja, voor mij is het heel bekend, dus het is makkelijk om over te praten. Maar het is gewoon iets dat je voelt, hoe mensen met elkaar omgaan. Gewoon grapjes dat worden gemaakt, bijvoorbeeld, oh, je ziet er mooi uit, dus smeer maar een beetje blauwsel. Dus het is wel, het zit gewoon in de bevolking.
En in dit grapje blauwsel als in, dan heb je bescherming nodig?
Precies, omdat tegen het boze oog, want je ziet er mooi uit, dus veel mensen gaan naar jou kijken. Dus je krijgt bescherming dan tegen het boze oog.
Ja.
Dus dat vind ik heel mooi. Maar als je kijkt naar het geschiedenis en vroeger, echt in postkoloniale tijden, was het zo dat je alleen katholiek mocht zijn op Curaçao. Dus je mocht niks anders hebben. Dus tot slaafgemaakte hebben besloten om, zeg maar, achter katholieke beelden hun religie te verstoppen, om toch te beoefenen.
Wow.
En er ontstond ook een soort van demonizing van dit soort religies, waardoor tot de dag van vandaag sommige mensen hun zien als duivels. Dus vandaar dat het ook heel moeilijk is om over te praten daar. Dus ik kan niet op mijn oma zomaar afstappen en dan beginnen te praten over Brua. Dat is de naam voor de Afro-Caribische religie die daar heerst. Dus je moet echt een soort van ingang zoeken. Dus het gebeurt ook een beetje geheimzinnig, maar het is wel iets dat je voelt. Dus ik zeg altijd, iedereen beoefent dat, maar niemand is openbaar daarover. En dat maakt het ook interessant voor mij.
Ja.
Ja.
En je zou kunnen zeggen, tegenwoordig zou dat misschien meer kunnen.
Ja.
Is het niet meer nodig? Maar dat zit er gewoon in. Zo wordt het gebruikt.
Voor mij, voor mezelf, als ik het is ook een ingang. Als ik foto's laat zien aan mensen die bijvoorbeeld actief bezig zijn met het beoefenen, dan kan ik ook heel veel dingen losmaken. Omdat het ook, ik denk dat mijn beelden best wel, als je kijkt naar wat Hollywood heeft gedaan met voeden bijvoorbeeld, heel bloederig en heel dramatisch. Maar mijn beelden geven een soort van rust, hoop ik.
Ja.
Of merk ik dat mensen dan makkelijker erover kunnen praten. Want het gaat heel erg over bescherming. En het gaat over geluk en meer geld. Dus het gaat over positieve dingen, waardoor je meer een makkelijker ingang kan krijgen. En dat vind ik mooi.
Dus eigenlijk is het voor jezelf een verkenning, zo'n fotoreeks van die rituelen. En of jij daar een nieuw leven in kan blazen. Maar het is ook een manier voor hen om erover te kunnen praten. Of een ingang tot een gesprek.
Ja. En dan ook kijken wat voor deel maakt het van mij uit? Waarom vind ik dit zo fascinerend?
Heb je daar een antwoord op? Ben je erachter gekomen door deze reeks?
Nee, niet. Ik ben nog steeds aan het zoeken. En dat vind ik zo fijn. Het is ook gewoon iets dat als ik was laatst bijvoorbeeld op Curaçao en ik was bij mijn tante. En we waren aan het praten over allerlei dingen dat met mij zijn gebeurd. Toen ik klein was, er is een verhaal dat mijn oma altijd vertelt aan mij van... een keertje kwam ik van een feestje en ik was aan het huilen als baby. En toen dacht ze van, ze moeten mij wassen, want ik heb boze ogen gekregen. Dus ze moesten mij wassen met blauwsel. En toen ben ik uit een kom omgevallen en op de grond. En toen kreeg ik echt zo'n grote bult op mijn hoofd. Dus er kwam een grotere ongeluk daarna. Maar we lachen daarover en het is heel grappig. Maar tegelijkertijd zie je dat hoe rude dat het ook is in mijn familie. Dus dat soort rituelen echt vaker zijn waren het gebeuren. En dat vind ik echt een fijn iets om altijd weer, als ik naar daar, van dat soort verhalen achter te
komen. Maar dit lijkt me een bron van paniek, toch? Als het reinigen zelf niet lukt.
Niet heeft gelukt,
Is dat dan een grote probleem?
Het was een hele sterke boze oog.
Ja.
Dus het is een soort van watch out.
Maar toch kan er om gelachen worden, of toch is het niet...
Ja, omdat het ook heel lang geleden is gebeurd. Dus we kunnen er wel over lachen. Maar het zegt wel iets over... Ja, de liefde die ze hebben voor mij, dat ze mij willen beschermen, maar dat er toch iets groter is gebeurd.
Yeah.
Ja.
En is het voor jezelf ook een lijn met het verleden, om het zo te zeggen? Dus die rituelen die hebben in jouw opvoeding een rol gespeeld en die verbinden je dus met voorgaande generaties?
Ja, het is ook niet alleen mijn verhaal. En dat vind ik fantastisch, omdat ik, wat ik net zei, als ik met mijn vrienden erover praat, ze hebben ook van dit soort verhalen. Dus ja. het verbindt ons. En ik gebruik mezelf in mijn werk als een symbool voor een Afro-Caribische jongen die opgegroeid is in magie en dan geëmigreerd is naar Nederland, waar dat er niet is. Dus en dat vind ik, ja.
Ja, want inderdaad, cool. dan kom je naar Nederland op je zeventiende. Wat blijft er dan over van dat soort rituelen? Veranderen die door de context?
Een voorbeeld dat ik altijd geef, er zijn twee voorbeelden. Eentje is mijn beste vriendin Amanda. Zij zegt altijd van, naulanda not in spiritu. Dat in Nederland zijn er geen geesten. Als je op Curaçao bent en het is donker, dan voel je iets automatisch. Ik weet niet wat het is of hoe. Maar hier, door, ik weet niet, de architectuur of hoe dingen, of te veel licht op straat. Maar het voelt niet hetzelfde. De dreiging voelt niet hetzelfde. En iets anders is dat ik, als ik hier ben, dat ik als ik bijvoorbeeld zit en iemand loopt rond mij heen of springt over mij, dat gebeurt amper op Curaçao, want dat brengt ongeluk en je wordt ook kleiner als iemand dat doet. Maar hier doen mensen dat normaal, zonder te weten dat dat voor mij dan een consequentie heeft.
Ah.
En dat vind ik heel interessant, dat het, ja, het geeft me een heel raar gevoel van binnen, maar de mensen om me heen snappen dat niet.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, hey, dit voelt niet als thuis, want thuis zou dit niet gebeuren.
Maar interessante vraag is dan misschien ook of jij verandert op deze plek. Zeg maar, weegt het voor jou zwaarder als dat op Curaçao gebeurt dan als het hier gebeurt?
Goeie vraag. Ik denk het wel. Nu, na zoveel jaren, nu wel. Want dan kan ik het heel goed plaatsen. Maar het was wel een aanzet. Dus toen ik dat gevoel was wel een aanzet tot het maken van dit werk. Hoe kan ik hier een soort van thuisgevoel creëren door juist die rituelen hier toe te passen? En ergens waar het niet als thuis voelt, om weer een soort van thuisgevoel te creëren.
En is er dan ook nog een vernederlandsing gaande van die rituelen? Of zijn ze wel puur Curaçao's gebleven?
It's my twist, denk ik. Niet vernederlands, maar meer door de consequenties van wat ik hier heb meegemaakt, et cetera. Ja.
Er is ook nog een glas water met een schoteltje erop in die reeks. Vond ik ook heel mooi. Die draai je om en die zet je 's nachts voor je deur. Dus inderdaad, het schoteltje draai je om. Als er water uitgelopen is uit het glas, dan komt er ongeluk.
Mm-hmm.
En als het er nog in zit, dan brengt het juist geluk.
Ja, klopt. Dat is een voorspelling. Heb ik gedaan toen ik voor mijn studentenhuis, toen ik nog op de kamers woonde. Maar ik neem het ook heel serieus als ik het doe. Want ik heb ook heel veel respect ervoor. En dus het is bijna ook een soort van performance als ik mijn beelden maak. Dus ik creëer zoiets en ik laat het ook echt 24 uur staan om te kijken wat er gebeurt. En dat doet af en toe wel iets met mij. Ik was echt aan het denken van, stel dat het leeg loopt, wat wil dat dan zeggen? En wat moet ik allemaal doen?
En?
Dus het is het bleef gewoon goed. Dus dat was wel.
En wat had je er anders voor consequenties aan verbonden, denk je?
Ja, geen idee. Ik zou het wel heel spannend vinden dat ik mijn beoordeling niet zou halen of whatever. Dat er iets op komst is. Ja. Dus als je hiermee bezig bent, dan voor mij dan, het voelt wel als iets. Vooral als je mensen om je heen hebt die tegen jou zeggen van, be careful of watch out. Als je bezig bent met heiligen, dat je echt heel goed moet uitkijken. Want er zijn krachten die groter zijn dan ons. Ja. Maar ja, dan heb je een soort van Nederlandse nuchterheid. Wat ik ervaar, je dan als je dat bespreekt met je Nederlandse peers, dat ze dan tegen jou zeggen, maar dat is raar, dat is een beetje, is een beetje onzinnig. En, en ergens heb ik dat ook in mij, dat is niet dat ik dat niet heb. Maar ik heb wel een andere groep die dan wel tegen mij zeggen van, pas op, kijk, dus je hebt twee, you have two forces. En dat, ik denk dat is de persoon dat ik nu ben geworden. Dus ik heb dat hele rationele, maar ook dat van, pas op.
Ja.
Ja, wat is dat dan? En dan wordt een gevecht. Innerlijke gevecht. Ja.
Heel interessant, want daar, wanneer neemt het een de overhand en wanneer het ander?
Mm-hmm.
Zie je het echt als twee conflicterende dingen of is er uit die twee iets nieuws ontstaan?
Er is iets nieuws aan het ontstaan. Ik merk dat ik compassievoller ben. En niet alleen als het gaat over rituelen, maar ook gewoon over samenleving in general en discussies en allerlei dingen. Ik ben compassievoller geworden voor wat er hier aan het gebeuren is, maar ook wat er daar aan het gebeuren is. Ik denk dat is wat er naar boven is aan het komen bij mij. En het is iets nieuws.
Hoe kan dat?
Omdat je, ik denk dat je gewoon, je herkent de mens en wat iemand zegt. En je herkent dat ook als persoon. Van als het gaat over groepen, beide groepen. En dan heb ik zoiets van, oh ja, ja, dan moet ik wel ook, dan moet ik snappen dat er ook dingen zijn gebeurd in het verleden. Misschien dat ook invloeden heeft op wat we nu zien. Dus hoe kan ik daarmee omgaan? Moet ik dan een kant kiezen of moet ik juist, als ik compassie heb, dan kan ik iedereen snappen en dan kunnen we ergens komen.
Ja. Ja. Want inderdaad, wat, als we het hebben over strijden die twee helften om voorrang, hè? Dus inderdaad, jij zegt, ik pak misschien het beste van die twee, of er ontstaat iets nieuws uit die twee. Ik vind in jouw beelden, dat is mijn interpretatie, zit een hele mooie zachtheid, zit ook echt een respect en zitten alledaagse voorwerpen, maar die krijgen ook een soort van magie inderdaad. Dat idee van magie, dat komt heel sterk over eigenlijk in die foto's. Is dat impliciet iets waar je naar zoekt in jouw beeldtaal?
Ja, het gaat natuurlijk over een magie. Dus het gaat over rituelen, het gaat over dingen dat we niet kunnen zien. En dat wil ik graag ook overbrengen. Dus ik wil ook, als ik bijvoorbeeld met dat blauw een installatie maak, dan wil ik ook echt op lichtvoetige wijze een beetje magie in de zaal te blazen. Dus ik wil dat mensen dat ook ervaren. Dat is ook echt fijn als mensen dat tegen mij zeggen, want dat is daarvoor doe ik het, denk ik. Ja.
En maakt het dan uit of je, ja, tuurlijk maakt het uit, maar op welke manier maakt het uit waar je dat laat zien? Of dat in Drachten is op een grijze achternamiddag, of dat het in Willemstad is?
Of het uitmaakt?
Ja.
De ervaring bedoel je? Of, ik denk dat vooral wat mij, want het is voor hier mensen die niet zelf de culturele achtergrond heeft, is het heel didactisch ergens. En het is ook heel, heel verrassend misschien. Iets dat ze nog nooit hebben gezien of wisten niet dat het bestond. Maar het wordt tricky op het moment dat het gepresenteerd wordt aan iemand die dat wel kent. En dat iets ziet dat misschien niet helemaal klopt met wat ze hebben geleerd van toen ze jonger waren.
Jouw eigen twist wordt dan, en wat valt is dan harder op.
Ja. Dus dan kom je, dan heb je wel pittigere conversaties, maar wel heel interessante conversaties.
Heb je een voorbeeld daarvan?
Bijvoorbeeld, ik heb een foto met handen om een boom heen. En het gaat heel erg over een jeugdverhaal van toen ik kleiner was. Mijn oma zei altijd van, na 6 uur mogen jullie niet onder bomen spelen, want dat is gevaarlijk. Want als ze bomen worden toegeëigend door iemand die overleden is. Maar ik had een gesprek met een mevrouw van Curaçao en die zei tegen mij, nee, dat is alleen als iemand onder een boom zat. Want zo heeft zij dat geleerd. Maar zij is ouder natuurlijk, dus zij, wat weet ik? Ik ben 25, wat weet ik over dit soort dingen? Want zij is daarmee opgegroeid, zij is ouder. Dus dat soort discussies krijg je altijd van hoe factual is het. Maar dat maakt mij niet uit. Het gaat mij om dat ik om zes uur niet onder bomen mocht spelen. En mijn oma heeft mij dit als reden gegeven en dit geef ik door. Dus het gaat ook heel erg over het ontstaan van rituelen. Ook roddelcultuur speelt ook een hele grote rol. Want het mond tot mond, en het krijgt ook altijd andere vormen, zo'n rituelen.
Ja. Je zet je fotografie en film ook in als methode voor zelfonderzoek. We hadden het net over Mester Blousset, maar dat is ook het project Mamparikia, of Ricia. Ricia, juist, de zachte zee. Daar onderzoek je hoe de complexe band van een broer en een zus kan zijn die een verschillende vader hebben.
Ja.
Hoe is dit tot stand gekomen?
In mijn werk neem ik mezelf altijd als een voorbeeld. Ik probeer het gewoon klein te houden en dan zie ik het wel, hoe mensen dat interpreteren. Ja. En of ik dat kan linken aan iets groter. En het is gewoon, ik heb een zusje en we zijn 6 jaar verschillend, zij is 6 jaar jonger en we zijn samen opgegroeid en altijd moesten we horen van, maar dat is je halfzusje, want we hebben dezelfde moeder, maar niet dezelfde vader.
Okay.
Dat is je halfzusje, maar zo voelde het helemaal niet. We hebben een hele hechte band. Dus dat ben ik gaan onderzoeken in een film van wat wil dat dan voor ons zeggen. En op een gegeven moment ben ik, ik heb een soort van beschermde rol. Of wou ik graag, want het is mijn zusje, dus ik wou haar beschermen. Maar ik moest naar Nederland verhuizen om te komen studeren, dus toen moest ik haar achterlaten. Dus toen ben ik teruggegaan met vakantie en heb ik met haar een film samen zijn we gaan denken en brainstormen over hoe kunnen we dat gewoon in beeld brengen. En ben ik ook teruggegaan naar een soort van oorsprong van mijn fotografie. Ik ben begonnen met fotograferen door haar te fotograferen in the garden. Gewoon en toen ging ik met haar samenwerken en om een soort van dat connectie weer te zoeken. En dan ook te onderzoeken wat het betekent om verschillende vaders te hebben. En dat je toch ziet dat we toch andere verschillende influences hebben.
En dan kun je daar gewoon een gesprek over voeren natuurlijk. Maar, maar jij zet beeld in, je zet video in, fotografie. Hoe verschillen die media? Wat leert het jou meer dan een gesprek voeren?
Fotografie en film. Ik zie, als ik kijk naar mijn foto's, ik zie altijd een soort van beweging is. Vandaar dat ik ook soms film gebruik. Ik zie een bepaalde beweging. En dat wou ik ook graag onderzoeken. Dus daarom vandaar dat ik ook... en mijn foto's zijn ook heel verhalend. Dus hoe ik ook ze presenteer is meestal naast elkaar. Omdat ik wil dat beelden ook een gesprek met elkaar kunnen aangaan. Bijna hoe je een film bouwt. Dus dan dacht ik, ja, hoe kan ik dat ook in een film omzetten?
En wat... Op wat voor kennis zou ik bijna zeggen, stuit je dan meer dan dat je gewoon een gesprek met elkaar voert? Wat is typisch dat beeldende wat je alleen in beeld kan vangen en niet in woord?
Ik denk dat het heel erg komt door de samenwerking. Door de samenwerking ontstaat er gewoon iets. Het is gewoon een liefde, connectie van broer en zus. Ik heb geen idee. Maar dat levert wel gewoon iets nieuws op. Iets dat ik niet vooraf kon bedenken. En dat vind ik wel fijn. Sommige dingen zijn, bijvoorbeeld bij een film, staan in een script. Maar als je te maken hebt met echte verhalen of echte gevoelens, dan ontstaan er ook opzet nieuwe dingen. Dus dan neem ik dat ook mee, graag mee. Ja.
Waarom was het eigenlijk een thema überhaupt? Dat je dacht van, een half zusje of, bedoel, ja, het is je zusje.
Want in Mr. Blossis zelf heb ik ook een foto waar we mijn zusje en ik helemaal zwart zijn geschminkt. En dat heet Yunan Discuridad. En het gaat erover dat kinderen die buiten een huwelijk zijn geboren, noemen ze Yunan Discuridad, dus kinderen van duisternis. En die moesten na 6 uur in echt pikdonker buiten de mis gedoopt worden, omdat ze zondekinderen zijn. Maar dat is niet onschuld. Dus dat vind ik, dan gaan we echt sterk erin staan. Dus als twee kinderen van de duisternis gaan we daar staan. En toen, dat was ook een moment dat we dat gingen bekijken. En we hadden heel veel gesprekken daarover. En toen zei ze van, ja, maar misschien... Maar dat is een hele oude gedachte. Het is niet dat het nog steeds gebeurt op Curaçao, hoor. Maar ik was aan het denken van, stel we waren in die tijd. Wat zou dan met ons gebeuren?
Wat zou je reactie zijn? Precies. Ja, precies.
Maar misschien bij haar familie wordt het helemaal niet zo gezien en bij mij niet. En toen was wel een besefmoment van ons van, oh ja, we hebben wel dezelfde moeder. We komen wel als ergens dezelfde familie, maar ook twee losse kanten. En toen ontstond het gesprek van, wat betekent het voor ons om niet dezelfde vader te hebben? Ja. Ik ken haar vader wel, maar zij kent mijn vader niet zo heel goed. Dus dat heeft ook heel veel invloeden gehad. Maar haar vader was nooit echt een vaderfiguur voor mij. Dus ja, dat is gewoon twee losse dingen.
En daar komt hele mooie kunst van eigenlijk.
Ja.
Wat hoop jij dat je werken doen? Want dit is eigenlijk zelfonderzoek. We hebben al twee projecten besproken waarin dat zit.
Ja.
Wat moet het doen bij het publiek?
Ja, ik hoop dat mensen ook gewoon zelf binnen hun eigen bubbeltje of bij eigen huis of ergens gewoon gaan kijken. Question the smallest things, denk ik. Dat je dat gewoon zelf toepast op in je eigen leven. I don't know. Ik wil dat je ook, ervaart. Of ik wil dat je luistert naar verhalen van anderen. Misschien fictief, misschien een echte verhaal. Maar ik hoop dat het wel iets met iemand doet. Dat je wel meer begrip gaat hebben. Misschien. Of meer compassie.
Mm-hmm. Mm. Want inderdaad, je zei net al, door die twee posities die zich in mij verenigen, ontstaat er een nieuwe identiteit eigenlijk. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor jou, maar dat geldt voor veel meer mensen die hier naartoe zijn gekomen. Hoe zou je die identiteit omschrijven? Want dat is natuurlijk waar je... Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Maar dat is waar je... Omdat je werk daar zo over gaat, denk ik. Dat is interessant. Daar heb je meer over nagedacht dan ik of dan de gemiddelde mens.
Een nieuwe identiteit dat ontstaat.
Ja. Hoe ziet dat eruit?
Ja, it's never ending, denk ik. Het blijft... Het voor mij is het... hoeveel laat je toe of wat voel je op een gegeven moment? Want net zei ik bijvoorbeeld, je Nederlandse peers, maar ik ben ook zelf Nederlander. Snap je? Dus dat besef ik meer en meer. Maar mijn navelstreng is op Curaçao en blijft daar. En ik ga ook terug altijd naar daar, want ik mis Curaçao heel erg. Maar het blijft een never-ending worsteling, denk ik. En ik denk dat dat toch het mooiste is. Want ik heb echt heel veel momenten dat ik denk van... Oh ja, dit is wat het is. En dan gebeurt er iets en dan denk ik... Oh ja, oh no. We're going back. Oh nee, no, we're coming back here. Dus het is
een... Je wordt tussen twee polen heen en weer getrokken eigenlijk. Ja. Mm-hmm. En wat zijn dan de dingen die dat veroorzaken? Heb je daar een voorbeeld van?
Als ik het heel letterlijk moet zeggen, het is... Als het gaat over huidskleur hier in Nederland, wordt het heel moeilijk op sommige gebieden. Mm-hmm. En als het gaat over seksualiteit bijvoorbeeld, is het heel moeilijk. En manier van denken is heel moeilijk op Curaçao. Dus dan zit ik op een plek dat ik heel erg veel van hou. Dat ik voel dat mij niet wilt. En als ik hier ben, dan is het een plek waar mij heel veel opportunities heeft gegeven. Maar mm-hmm. toch zijn er dingen dat een beetje wringt. Dus dan
blijf je dat soort dingen.
Ja, precies.
Ja, ja, ja. Dus en op Curaçao is het...
Gaat over echt meer discriminatie op basis van seksualiteit. Maar ook denkbeeld. Dus, oh ja, wie denk je dat je bent? Dat je uit Nederland komt en dat je ons... you want to school us or whatever. Dat maak ik mee.
Ja.
Maar, daarom zeg ik compassie. Want ik snap ook heel goed waar dat vandaan komt. En ik kan ook heel goed snappen dat je niet... als je het hebt over progress... wij kijken heel vaak naar hoe het hier is gebeurd, dus dan moet je ook zo'n weg lopen. Of hoe is het in VS gebeurd? Maar nee, hoe het daar gebeurt, is gewoon hoe het daar hoort te gebeuren. Dus geef het ook daar de ruimte en de tijd om gewoon zelf te ontstaan. Want het moet niet hetzelfde zijn.
Yeah.
Dus daarom vandaar dat ik ook compassievoller ben op een manier dat ik terug ga. En als ik een bericht wil geven, een boodschap of whatever. Dus dat is het, dat is een constante worsteling. Ja.
Je hebt nu een project, een korte film, een opdracht van het Tropenmuseum. Ben je aan het maken, aan het monteren nu? Mm.
Het is nu Wereldmuseum geworden trouwens.
Museum van Wereldcultuur is de nieuwe naam. Hè? Ja, heel goed. Jij moet reageren eigenlijk op wat er in de collectie zit. Mm-hmm. En dat beeld van Curaçao vond je nog niet volledig genoeg.
Nee.
Vertel.
Ja, het is... ze hebben een collectie. Het is heel veel foto's. Heel veel foto's. Maar vooral foto's van landschappen. En weinig van mensen daar zelf. En heel veel archeologische vondsten en stenen. Maar ik zag niks in de collectie dat ik dacht, oh, dit prikkelt mij of dit triggert mij om, dit zet mij aan tot het maken van werk. Heel veel onderzoek dat ik heb gedaan voor mijn film was juist van andere collecties of van buiten. Dus, maar het was wel interessant om daarnaar te kijken, want ik heb wel bijvoorbeeld heel veel foto's van landschappen, van plekken, dat ik echt hele oude foto's dat ik dan ook nog een keer ben gaan bezoeken in mijn film. Omdat, of bijvoorbeeld een tasje, dat ook voorkomt in mijn film, dat ik ook in de collectie heb gezien. Maar ik denk dat het museum ook daar heel bewust van is. En ze zijn ook, vandaar dat ze ook ons hebben uitgenodigd om hierop te reageren. Ik ben niet de enige in de expositie, dus we zijn met z'n vieren, Sarah Blokland, is ook gastcurator, maar zij geeft ook, zij tentoonstelt ook, Rachel Moron en Quincy Gario. En Sarah bijvoorbeeld, haar werk is ook best wel kritisch op wat het museum heeft. Dus dat vind ik wel mooi dat het museum ook ons een mogelijkheid heeft gegeven om echt kritisch te zijn.
Ja, en wat zet jij er tegenover? Want je hebt een fictiefilm gemaakt, hè?
Klopt. En dan, ik ben wel echt naar gaan kijken naar de mensen en de cultuur daar. En wat kan ik toevoegen, dacht ik, aan hun collectie.
En wat heb je geselecteerd? Wat moet er dan in? Wat de beeldrijke maakt?
Ik noem het zo The Paradise and the Paradox. Omdat als je kijkt naar hoe de collectie, als je kijkt naar de beelden, het was echt heel veel mooie landschappen. En dat is ook het beeld dat wij ook van Curaçao hebben van vakantiebestemming. Maar er zijn ook meer dingen dat niet zo heel mooi zijn. En dat wil ik ook uitlichten. En het gaat... Acceptatie is ook een groot thema binnen mijn film. Dus het is een jongen die hij gaat reizen. Hij arriveert op het oostpunt van Curaçao en hij gaat een reis maken naar west van Curaçao. Maar hij maakt heel veel dingen mee langs zijn weg. En komt hij daar niet? Wie weet. En dat is. En met mijn film wil ik graag dat mensen. Ik wil niet dat mensen per se. Ja, dat mogen iedereen, maar. It's not here for you to. Have an opinion. Het is gewoon voor jou om te kijken hoe dit is mijn brief naar Curaçao, van hoe ik me voel. Dit is wat ik, en ik wil niet dat, het is geen ruimte, het is geen film om een oordeel te gaan geven, om te gaan denken, het is meer een hoe ga ik hiermee om? Hoe geef ik kritiek op een zorgvuldige en respectvolle manier?
Kun je eens een tipje van de sluier oplichten wat we kunnen zien, zodat we allemaal naar het museum gaan rennen zodra het er is? Want de reis is duidelijk, maar wat... je hoeft de afloop niet te verklappen, maar wat gebeurt er onderweg een beetje?
Hij komt langs via water, dus hij komt echt aan. Je weet niet waar hij vandaan komt. Hij komt via water. En hij heeft een tasje bij zich. En in zijn tasje heeft hij een steen. Een stuk steen. En hij gaat bidden. En dan gaat hij lopen binnen de stad. En dan gaat hij stappen. Dan stapt hij op vier stukjes anglo. Anglo is een soort, hoe noem je dat? Thorns. Noem je dat in Nederlands? Dat is... je hebt een bloem en die heeft stekeltjes. Hoe je het noemt.
Doornen.
Ja. Ja. Ah. Maar hij stapt op doornen en toen heeft hij pijn aan zijn voet. En als hij zijn voet naar boven trekt, dan heeft hij doornen. Maar die zijn echt in een vorm van een veer.
Okay.
Echt in een vorm van een vierkant. Dus dat is heel, ja, vierkant. Dus dat is heel vreemd. En dan komt er een vrouw en die zegt, oh, dat is niet goed. Dus ik ga naar binnen met jou om het schoon te maken. Dus dat is hoe een film gebeurt. En dan... daar zijn we vertrokken.
Dan gebeurt er van alles.
Ja, daar gebeurt er van alles.
En dan heb je dus eigenlijk de landschappen die aansluiten bij de collecties, zoals het voormalig Tropenmuseum hem had.
Die komen ook terug in de film.
Je voegt rituelen en mensen aan toe.
Ja, precies. En ik gewoon een heel verhaal dat ik zelf heb geschreven. Ja.
En je zei net, het is eigenlijk een brief van mij aan Curaçao.
Ja.
Over mijn visie daarop.
Mm-hmm.
Zonder de film verder te spoilen, wat zit er daar voor waarde in? Of wat zit er daar voor standpunt in?
Voor mij gaat het heel erg... wat ik net zei, dat je houdt echt zo hard van een land, maar je voelt dat het niet terug van je houdt. Dat is geen leuk gevoel.
Omdat
dat
jouw seksualiteit niet geaccepteerd wordt daar?
Onder andere. Niet alleen dat, maar gewoon bij mijn manier van denken. Dus soms ben ik als kunstenaar word ik ook gezien als iemand die een beetje vreemder bent of whatever.
Ja, okay.
Bij sommige mensen dan. Dus dat voel ik heel vaak, alsof ik niet omarmd word voor een plek dat ik op een soort van pedestal heb. En dat voelt een beetje... niet leuk. En dat wil ik ook graag meegeven.
Yeah.
Ja.
Hoe zou het eruit zien als je het andersom zou... als je je om zou draaien en zo'n brief aan Nederland zou schrijven? Wat komt er dan uit?
Ik denk, uitgangspunt blijft hetzelfde. Want het is ook wie ik ben als persoon. Of wie ik ben aan het worden. Want we hebben het over een bepaalde identiteit. En dan zou ik echt meer gaan inzoomen op we hebben ook verschillen. Wij verschillen van elkaar. We hebben ook allemaal verschillende achtergronden. En soms hoor ik mensen zeggen van, oh ja, maar ik zie geen huidskleur. Of dat maakt mij niet uit. Dat vind ik vreemd. Want wij zijn ook verschillend. Maar there's nothing wrong to be different. We moeten gewoon luisteren naar, oh ja, hier kom jij vandaan. Oh ja, hier kom ik vandaan. Dus dan kunnen we elkaar gewoon beter snappen. En neem de tijd en luister gewoon naar elkaar. Naar elkaar. Dus we moeten naar elkaar luisteren en dan kunnen we ergens komen. Ja. En doet er ook wat mee als je luistert. Ja. Dus dat is... Maar ik zou echt niet weten wat voor brief nu 1, 2, 3 dat
nee,
dat
goed. Dat is
het zal wel heel spannend worden, maar...
Het is een heel ander project, maar wel interessant. Ik kan me ook voorstellen ergens dat als je tussen die twee culturen zit of van allebei iets bent, dat je ook geneigd bent om misschien een soort van ambassadeur te worden van het ene land in het andere land. Of misschien dat die rol je wel wordt, dat je daar wel een beetje in wordt gemanoeuvreerd. Is dat zo? En is dat een vermoeiende rol? Of denk je,
ambassadeur moet zijn?
Ja.
Je krijgt dat op een gegeven moment, want je hebt het ook heel erg over daar erfgoed en dus mensen komen met verwachtingen. Maar als kunstenaar ben ik ook vrij in de beslissingen dat ik neem en hoe ik dingen vertoon. Dus in die zin hou ik me daar niet echt zo heel veel mee bezig als mensen dat toch op mij willen zetten. Ik bedoel, ik ben gewoon toch vrij om te creëren. Want het is waar ik ben opgegroeid en het is mijn geschiedenis dat ik gewoon meeneem en dat ik omzet in werk.
Yeah. Ja. Hoe denk je dat een museum van wereldculturen inderdaad hier mee verder moet gaan? Is dit een stap in de goede richting? Want er was wel wat werk te doen, denk ik, als het gaat om...
Ja, maar ik gewoon als ik kijk naar de energie daar, ik zie dat het goede richting... Of ik heb alle vertrouwen dat het goed gaat. Want het team dat ik nu werk, Wayne Modest bijvoorbeeld, hij is hoofd van hele expositie. En voor hem is het gewoon belangrijk om om een verandering in te brengen. Dus ik zie wel dat ze daarmee bezig zijn. En ik denk dat het met dit soort projecten, dat je dan ziet dat wel kan lukken. Dus we moeten gewoon stap voor stap gewoon blijven kijken naar waar is het misgegaan en waar kunnen we daarop inspelen.
En heb je daar een soort van analyse van waar is het inderdaad misgegaan? Hmm. Dus waar is dat beeld achtergebleven bij het beeld van Curaçao dat jij hebt?
Dus wat ze nu in de collectie hebben, wat ze kunnen toevoegen?
Ja.
Meer kijken naar de mensen, naar de geschiedenis van de mensen. Want ik weet dat die objecten, die zijn er. Er zijn ook meerdere, ik heb ook suggesties gegeven aan meerdere mensen. Die zijn daar ook bewust van. Dat bijvoorbeeld op Curaçao dat je NNAM hebt, dat een hele grote collectie heeft van het gaat over bedden van baby's tot wat ze in de keuken gebruiken. There's a lot. Carnaval heeft op Curaçao een hele grote geschiedenis. Oogstfeest hebben we daar. Er is echt genoeg. En dit is gewoon echt de tip of the iceberg wat ik over heb. Dus er is echt heel veel geschiedenis dat ze naar kunnen kijken. En echt naar de mensen. Niet naar een soort van koloniale blik van landschappen. Maar ook echt wat de mensen daar zelf hebben gebouwd.
Ja. Weet je al wat er eigenlijk na dit project gaat ontstaan? Waar heb je je volgende pijlen op gericht?
Ik wil graag een documentaire maken. Dat is misschien niet nu. Maar ik kan het ook ruimte geven. Maar ik zou graag een documentaire willen maken. Maar ik wil ook
waarover? Weet je al waarover?
Bocasami. Dat is een buurt. Dat is de eerste keer dat ik dat zeg. Maar dat is een buurt op Curaçao. Daar komt mijn zusje ook haar familie vandaan. Dat is, het is een beetje afgelegen. En het is heel veel mensen die vissen wonen daar. Het is echt een vissersbuurt. En er zijn twee achternamen, Zimmerman en Constantia. Maar het is heel rijk aan geschiedenis. Ze hebben een ritueel dat ze elke één keer per jaar doen. Dat ze naar de zee gaan om de zee to bless the sea. Mm-hmm. Dat vind ik heel mooi. Daar wil ik ook gaan kijken. Maar ook gewoon verhalen, kleine verhalen daar. Wat mensen hebben meegemaakt. Omdat het is een hele hechte buurt. Ze hebben zelfs een bepaald accent daar dat ze spreken. En Curaçao is heel klein, 150.000 mensen. Maar dat een groep zo hecht kan zijn, dat het bijna een andere taal ontstaat, vind ik best wel sterk. Dus dat wil ik ook gaan onderzoeken.
Ja. Wat grappig is, op jouw website staat ook dat je naast mooie films en foto's ook een soort van quasi-antropologisch onderzoek doet. Dat zijn dan jouw woorden, quasi, het zal misschien niet aan alle wetenschappelijke regels voldoen, maar het is die interesse is er wel, die blik.
Klopt, ja. En vandaar dat ik ook quasi zeg, omdat het is een, ik kan mezelf geen antropoloog noemen, maar het is wel een, ik kijk wel heel erg naar wat voor uitgangspunt antropologen nemen en hoe ze kijken. En dat wil ik ook heel graag met mijn kunst.
Weet je eigenlijk waar dat vandaan komt? Waarom dat? Want je kunt ook gewoon mooie foto's maken.
Omdat ik wil niet dat het blijft bij een mooie foto. Het moet ook, het klinkt een beetje, het is gewoon letterlijk wat elke kunstenaar wil, hoop ik. Maar dat het iets zegt. En dan moet er ook een onderzoek achter zitten. En het moet ook een gesprek kunnen aangaan met mensen. Dus dat vind ik fijn. En dat je dan echt heel goed gaat kijken voordat je iets neerzet. Het moet wel een betekenis hebben. En dat voor mij is dat belangrijk.
Je zei die documentaire, die wil ik gaan maken. Mm-hmm. En ik onderbrak je, want je ging nog ergens anders naartoe.
Naar wat ik graag wil maken.
Ja?
Ja, en ik wil ook, ik heb een barbershop project bijvoorbeeld, wil ik ook graag voortzetten. Maar ik wil ook kijken naar
Leg even uit wat dat project is.
Ik heb voor de ING Talent Award heb ik een project opgestart. Dat heet Cinta Kitu. En ik ben heel erg gaan kijken naar barbershops in Nederland, waar heel veel zwarte mannen gaan. Om hun haar te gaan knippen. Want het is geen plek om alleen voor je haar te gaan knippen. Maar mensen gaan ook daar urenlang om gewoon te zitten voor de gezelschap. Maar dan heb je ook mensen met dezelfde achtergrond daar die zitten. Dus dan kan je echt goede gesprekken aangaan. Dan kan je dieper gaan dan alleen van dus dan kan je dieper gaan. En het wordt gezien als een goede plek. Maar tegelijkertijd heerst een soort van homofobie daar. Waardoor het voor zwarte homomannen een hele moeilijke plek wordt om te gaan zitten. En het is best wel angstaanjagend, want je zit met iemand die letterlijk met een mes langs je keel zit als hij jou gaat scheren.
Ja.
En ja, dat vond ik heel moeilijk. En ik heb ook in meerdere gesprekken gehad met mensen die dat ook hebben. En ik heb een soort van residency gedaan in een barbershop. Een plek dat ik hartstikke eng vind. Ben ik 3 weken daar gaan zitten en gewoon gaan kijken, gesprekken luisteren. Maar ook fotograferen en momenten gaan zoeken waar... waar ik zie dat het hierom gaat het. Dus het gaat heel erg over ja, jezelf mooi maken en een goed gevoel hebben na zo'n knipbeurt. En without all the bullshit en alles gewoon weghalen en dan gewoon wat het belangrijke is achterlaten. Dus het gewoon 2 mannen die elkaar voor zorgen, eentje betaalt en die andere ja, zorgt voor dat die mooi is.
Yeah.
En dat het is best wel tender als je daarnaar kijkt. En dat vind ik mooi.
Het is heel intiem inderdaad, ja. want die vingertoppen die raken een hoofd aan, die draaien het misschien ja. een beetje. Inderdaad, je zit met een mes op iemands keel, mm-hmm. letterlijk.
Ja.
Het scheelt maar een millimeter.
Mm-hmm. Maar gun zo'n intimiteit, geef ruimte voor zo'n intimiteit ook. Want, want dat hebben jullie in gesprekken dat jullie kunnen aangaan, zonder dat die homofobische uitspraken naar voren komen.
Ja.
Dus... Geef dat ruimte, dat wil ik graag meegeven.
En daar zit een heel mooi contrast tussen de veilige plek waar je urenlang kunt zitten en kunt praten,
ja.
maar niet voor iedereen dus.
Ja. Maar op dit moment bijvoorbeeld ben ik ook gaan kijken naar juist zwarte homomannen die zichzelf leren te knippen. Want zwarte haar knippen bij een barber omdat het krulhaar is het iets moeilijker.
Mm-hmm.
En dan moet je ook vaker gaan. Dus ik ben ook gaan kijken naar zwarte mannen die nu zichzelf knippen als een vorm of resistance. Dus ik stap niet naar een barber. Ik leer mezelf hoe ik mezelf moet knippen.
Okay.
En het is ook een struggle, want het is niet makkelijk. Maar je moet wel ergens komen.
Dus ik heb hier totaal geen affiniteit mee. Zoals je ziet, ik ben een kaal als wat. Dus ik ben nog op het moment van mijn leven nog niet in een barbershop geweest. Maar des te benieuwder ben ik natuurlijk naar die reeks van jou.
Ja, maar het is heel grappig. Want als ik met mensen bijvoorbeeld in Nederland... erover praten, dan zeggen ze bijvoorbeeld, oh ja, maar het verrast mij, want heel veel kappers die mannen zijn homo in mijn omgeving. En dat vind ik ook heel interessant, dat het heel anders is. Dat het juist een super masculine plek is in zwarte cultuur. Dus ja, dat vind ik wel, dat vind ik fascineert mij ook, dat ook iets is.
Ja. En dan is het dus inderdaad, ik zit nog even te denken over wat je eerder zei, die 2 identiteiten die samen een nieuwe vormen. Dan is het dat een heel interessante positie natuurlijk, omdat je van allebei van alles voelt en aan beide kanten kunt gaan staan kijken.
Ja, klopt. En dat, ja, het is ook eigenlijk een gesprek dat ik ook in de barbershop wel wakkeren. Dus het was niet alleen voor mij om een foto te maken en weg te gaan.
Hoe wordt er dan op gereageerd als je zegt van jongens, dit is een veilige haven behalve voor zwarte homomannen?
Het lukt goed op het moment dat ik het bespreek 1-op-1.
Hmm.
Op het moment dat het in een groep is, dat merk ik dat het wat anders wordt. Maar ik merk ook dat het is ook niet gemeend. Dus alle de homofobische gesprekken, het is meer een soort van kudde gedrag, I don't know. Maar het is als het in een groep is, dan wordt het gewoon zo gezegd om gewoon een beetje stoer te doen, merk ik. Maar als je echt naar de mens kijkt en naar een echt van mens, van klant en naar barber, zie je dat de manier van denken echt heel anders is. En dat vind ik wel fijn, dat en het maakt het makkelijker voor mij om nu in een barbershop te gaan. En dat wil ik ook graag meegeven. Maar ik zit ook heel vroeg in mijn onderzoek. Dus ik wil dat ook verder onderzoeken.
Dus eigenlijk is dit een soort van... Ik zie een parallel met misschien de voetbalkantine of de autogarage van 1 jaar of 10 geleden. Of misschien nog steeds wel.
Ja, waarin als we teruggaan naar wat ik met mijn werk wil, is juist dat. Dat je dan ook... Want ik vraag mezelf hier iets af. Dus ik wil dat je dat graag ook doet bij jouw cirkeltje. Of waar jij vaak komt. Ja, want het is iets dat mensen niet 1, 2, 3 aan denken. Maar het is wel een heel groot probleem.
En dan toch interessant, omdat je hele, hele wat ik al zei, foto's maakt die impliciet zijn, die mooi zijn ook heel erg. Niet activistisch uitzien.
Ja.
Is een bijzondere stijl. Ja. Is dat juist daarom gekozen? Is het een paard van Troje als het ware, die zich mooi naar binnen brengt en dan...
Dat is heel mooi gezegd, want ik ben helemaal... Ik heb gemerkt dat mijn werk ook... En bijvoorbeeld in sommige discussies is gevallen. Zoals Zwarte Pieter discussies, mijn werk ook naar voren gekomen. Maar dat is niet iets dat ik erop leg. Ik probeer dat ook niet te doen. Ik wil gewoon ingang geven en dan gaan we erover. We're gonna have a conversation. Maar als je daaruit komt, that's on you.
Prima, ja.
Ja, maar je komt wel daar. Dat vind ik wel interessant, dat mensen daar komen. Bij grotere thema's, bij zwaardere thema's.
Ja.
Maar mijn uitgangspunt blijft heel persoonlijk. Ik hou mijn werk gewoon heel persoonlijk. Mijn ervaring. En ik zie wel waar het een meer universele links heeft.
Zou het ooit nog mogelijk zijn dat je gewoon een onomstreden, van één kant bijna propagandistisch werk maakt?
I don't know. Ik weet het niet. Ik ben nog het begin van mijn carrière, dus you never know what can happen.
Yeah.
Maar hoe ik nu werk, vind ik wel fijn. Ik merk bijvoorbeeld met Mr. Blossé was het heel mijn eigen verhaal. En ik ben ook heel erg naar mezelf gaan kijken. En nu met het Barbershop project ook. Maar ik heb mezelf wel buiten mijn studio gezet en buiten mijn comfortzone. Het waren heel veel stillevens. En nu ben ik letterlijk in een barbershop werk aan het maken. Wat heel oncomfortabel is. Dan ben ik echt met echte mensen aan het werken die they're just doing what you're supposed to do.
Yeah.
Dus dat is heel, heel anders. Dus zo probeer ik mezelf wel als kunstenaar gewoon te vernieuwen of iets anders uit te proberen.
Zit daar ook de beste kunst waar het ongemakkelijk wordt in ieder geval voor jou om te maken?
Voor mij, want toen ik naar het begin van het werk was aan het kijken, het gaat over ook een soort van onveilig gevoel. Dus ik dacht, ik kan niet in een veilige plek werk maken, dat kan natuurlijk. Maar voor mij zou dat wel een juist, ik was benieuwd wat zou ontstaan als ik juist mezelf in zo'n plek zet, wat onveilig voelt. Want het werk gaat daarover, gaat over onveilig voelen. En ik voel me hartstikke onveilig als ik daar zit. Maar als ik met de camera ben, dan is het een different ballgame.
Yeah.
Want dan heb je te maken met mensen. Ja, ze moeten hun gaan fotograferen, zitten voor de camera. Dus dan wordt de relatie heel anders.
Dan heb jij de macht eigenlijk.
Ja, dus dan heb ik ook meer ingang, denk ik. Ja.
Dus eigenlijk is dit een derde in het rijtje zelfonderzoek. Eigenlijk, hè? Ja. Dus de kunst bijna als excuus om je leven uit te breiden en aan te gaan.
Ja. En meer begrip misschien of verandering brengen.
Ja. Ja. Mooi. Mm-hmm. Dankjewel.
Dankjewel.
Fijn dat je er was. Wanneer kunnen we de tentoonstelling gaan zien?
16 januari is de opening. 16 januari, Wereldmuseum Rotterdam. En ik zou echt komen, want het is echt goede werken dat te zien. Ik ben echt geïnspireerd geraakt door, dus niet alleen wat ik door wat ik in de collectie heb gezien, ook wat andere kunstenaars maken. Het was ook een hele interessante traject om met hun mee te maken, want iedereen heeft een andere invalshoek. Bijvoorbeeld Rachel, zij kijkt heel erg naar haar Joodse geschiedenis. Dat vertaalt ze in werk. Ook haar familie heeft vanuit Polen en Spanje naar Curaçao gekomen en van New York naar Sint Maarten naar Curaçao. Dus in haar hele familiegeschiedenis is er een heel veel moving. En het wordt gewoon fantastisch. Ik heb een paar sneak peeks gezien van haar. Dus dat is echt, het wordt ook echt een kick-ass presentatie. En het werk van Quincy gaat ook over zout. Wat ook echt geschiedenis van zout is echt crazy. Dus dat is ook heel didactisch ook, want je gaat ook heel veel leren. Maar het is ook heel mooi hoe je dat aanpakt. Want er zijn ook, ik zie ook magie in. Maar ik weet niet of hij dat ziet, maar er zit ook magie in zijn werk. Dus dat wil ik ook dat mensen gaan zien.
Nog één keer de datum en de titel van de tentoonstelling.
6 januari, de titel is Identities Contemporary Art in Wereldmuseum Rotterdam.
Dankjewel. Ja. Het fijne dat wij nu publiek is dat er nu een live applaus voor jou kan komen. Dankjewel, Kevin. Ja, kijk, heel goed.
Thanks.
Dankjewel. En dan gaan wij door met een project dat op Voor de Kunst staat. Bram Schrijnen dit keer. Ik zei het al, hij is een dichter, misschien al wel als dichter geboren, zijn hele leven al bezig met gedichten. Maar nu pas komt er een bundel. Althans, daar gaat de crowdfunding voor natuurlijk. Bram, welkom.
Dankjewel, Luc. Fijn om hier te zijn. En ontzettend fijn dat u luistert ook als u luistert.
Als je luistert, dat is een goede voorwaarde.
Ja.
Hoe lang ben je al dichter?
Ik denk dat ik 13 was en me bedacht dat ik de Nederlandse taal mooier wou maken.
Kijk, geen kleine taak.
Nee.
En nee. Inmiddels ben je hoe oud?
32, ja.
Is het je al gelukt om de Nederlandse taal te verfraaien?
Twee jaar later had ik nog een kwartier voor de deadline van Doe maar dicht maar. En toen heb ik 3 gedichten geschreven, waarvan er 1 gewonnen had. En door een fout in de administratie daar heb ik toen... Ik stond voor in die bundel, maar ik stond niet op het podium. En toen dacht ik echt zo van, wat maken jullie me nou? Vanaf nu ga ik schrijven wat ik wil schrijven. En ik heb daar zo'n 20 jaar over gedaan om dat uit te zoeken, ja.
En wat wil je dan schrijven? Wat betekent die poëzie voor jou?
Poëzie geeft mij een kans om een droomwereld te scheppen naar mijn ideaal. Ik wil anarchisme, nu, totale anarchie.
Ah.
Ja, mensen zeggen vaak, dat je iets niet kan. Of ik zou het niet doen. Of, dus mensen houden elkaar tegen als mensen zich willen ontplooien. En ik merk zelf, als ik met gekke ideeën kom en mensen zeggen dat tegen mij, dan en ik voer die toch uit, dan werkt het toch. Hartstikke lachen, weet je. Dus ik, ja.
Heb je niet gewoon de verkeerde vrienden dan, die jou een beetje de put in praten?
Nee.
Klinkt niet goed.
Nee. In het algemeen bedoel ik.
Ja. Oh, in het algemeen. Oké. Ja, lees eens iets voor, zou ik zeggen. Laten we de mensen over de streep trekken.
Dat is goed, ja. Want ik heb nog 24 uur om mijn crowdfunding te halen. Dus koop Spleen nu.
Spleen is de titel, ja. Inderdaad, hè?
Ja, doe het nu.
Voordat je gaat lezen, van waar de titel? Spleen? S-P-L-E-E-N?
Ik heb, toen ik ongeveer 18 was, heb ik een gedicht geschreven genaamd Spleen. En toen las ik helemaal niet zoveel andere dichters. En ik kwam er jaren later achter dat Baudelaire en Verlaine allebei een gedicht hebben geschreven dat Spleen heet. En ik dacht, nou, dat is vet. en ik moest op een gegeven moment kiezen. Dus toen heb ik voor Spleen gekozen.
Maar wat betekent Spleen dan? Want Baudelaire schreef in het Frans, toch?
Ja.
En jij in het Nederlands, ja. Neem ik aan.
En in het Engels, Frans en Nederlands schrijf je het en spreek je hetzelfde uit, volgens mij. Ja,
dus en wat betekent het? Ik ken het hele woord niet.
E-E-N. En het betekent een soort romantisch zwelgen tussen keuzes die niet al te belangrijk zijn. Dus je gaat er niet aan dood als je het een of het ander kiest. Je vindt jezelf heel erg belangrijk op het moment. En, ja, poëzie is voor mij emotie, is ongeveer net zo rationeel als liefde.
Met dit intro wil ik heel graag een gedicht horen.
Oké. Ik kan niet schilderen. En dit gedicht heb ik geschreven, want dit is een soort schilderen met woorden. Dit is een soort momentopname. Ik liep in Finland in een gitzwarte nacht. Onder de dikke vlokken, sneeuw, witte vlokken. En dit gedicht heb ik geschreven naar aanleiding van dat moment. Jassen in de wind. Een zeer zat mannenkoor bezwalkt de straten van het park. Hun bruine jassen in de wind. Graden onder nul, hij. De niet bebuikte, dandere kelen schallen door. Nee, hij blijft staan en schudt zijn vuist zwaar uit tegen een lantaarnpaal. Hij vindt zijn omvang in geluid, graadmager met een buik. De sneeuw smelt in hun spoor. En uit de verte een solist, een nog onbekend talent. En dan een vadersfiets met zitje sluit zich aan. Een zeer zat mannenkoor bezwalkt de straten van het park. En wijkt voor niets. Maar niets blijft achter. Zij bestaan.
Mooi. Een heel echt een romantische scène eigenlijk, hè?
Ja, het was een heel bizar gezicht. Dus dat mannenkoor was er echt. En dit gebeurde allemaal echt voor mijn neus. Dus ik moest dat opschrijven, ja.
Ja, dat snap ik. En het is leuk, je bent ook een beetje gekleed als een dichter met een mooi tweed jasje aan. Ben jij een soort van romanticus? Ben jij een oude romantische dichter?
Ik ben wel een beetje een romanticus, ja. Ja, dus, maar in de zin dat ik in positieve emoties en in negatieve emoties mezelf kan verliezen en belangrijk vind. En dan er vaker iets over op moet schrijven en nog lang over wil hebben. En, ja.
Spleen. Ja. Doe nog een gedicht ter afsluiting.
Dat is goed. Dus dit is het laatste gedicht dat ik dus voordraag uit mijn bundel Spleen. Onwijs tof, als je nog even kijkt op voordekunst.nl. Dit is een sonnet, is een vorm waar ik uit ga breken. Hij heet Haal je water, mens is droog. Roest broccoli in mijn keel. Je bent in de war, omdat je nog niet weet hoe verliefdheid voelt. Ze praten over onze oneindige chaos. Ik weet dat ze het niet fout bedoelt. Laat mijn wereld toch heel. Braak je gedachten op een broodje, voer het aan de kippen. Was ik maar onze billen door de schuuraarde aan het wippen. We skenken verder op een hi-hat, zingen een jood naar de kloten. Knuffelen op straat met een man met de pet. Voelen ons kever met omgekeerde poten. Soms noem ik haar lui en zij mij vet. Kloten diep maakt aangeschoten. Dank jullie wel voor het luisteren. Die jood, dat ben ik trouwens in dat gedicht.
Kijk, dat is een belangrijke kanttekening. Ja. Dank je wel, Bram Schrijner. Ga naar voordekunst.nl. En ook jij krijgt een applaus inderdaad. Ga naar voordekunst.nl en dan zoek je op Spleen, S-P-L-E-E-N. En dan vind je daar het project van jou wat je kan steunen. Fijn dat je er was. Tot zover. Ja, graag gedaan, graag gedaan. Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Zelfde tijd, zelfde plaats. Je kunt hier dus aanschuiven zoals je hoorde aan het enthousiaste geklap. En dan ben je deel van een select gezelschap publiek. Oscar Peters is dan onze gast. Heel graag tot volgende week.